What's next in influencer marketing? De trends, insights en insiders. Met gasten uit de industrie, merken en natuurlijk influencers. Geproduceerd door 365.
Welkom bij een nieuwe aflevering van What's Next in Influencer Marketing. Mijn naam is John van 365 en vandaag hebben we een speciale gast die alles weet van influencer marketing platformen en natuurlijk influencer marketing in het algemeen. Dorrit Roest, Dorrit, welkom.
Dankjewel.
Kun je wat vertellen over wat je doet in deze influencer marketing scene?
Zeker. We go way back, hè John. Wij hebben denk ik een jaar of 4 al een keer kennis gemaakt.
Jazeker.
Ik ben 6 jaar geleden deze wereld ingerold als foodblogger. Vrij snel kreeg ik het idee, deze business van influencer marketing is waanzinnig. Dit is de toekomst van marketing. Maar wel als de samenwerkingen voortkomen uit oprecht enthousiasme, als er ruimte is voor creatieve vrijheid. En in mijn ogen was dat gewaarborgd als we vragen naam het om zouden draaien in de vorm van een marktplaats. Dus ik ben dat toen begonnen onder de naam Logos Network.
Ja.
Dat is verder ontwikkeld naar echt een tech-startup en een platform vol met data en flows en deadline reminders, et cetera.
Ja.
En dat is vandaag de dag die Influencers Movement.
Nice, nice. Ja, en vandaag gaan we dan ook hebben over agency versus platform. En nou ja, is dat wel versus? En,
is dat dan een beetje John versus Dorrit? Of is dat... Want wij staan ook vaak aan dezelfde kant, hè?
Ja, daarom. Maar misschien moeten we daar wel een beetje zo naar kijken. Ja. In ieder geval ons licht vanuit beide kanten op laten schijnen. Want dat is natuurlijk erg interessant. Nou goed, ik weet dat wij een beetje dezelfde blik op de markt hebben. Dus ik ben heel erg benieuwd waar jij mee gaat komen. Dus we hebben het ook niet voorbereid om het toch een beetje spannend te houden. En ja, maar misschien eventjes dan terug van wat is een agency, wat is een platform? Nou, Dorrit, jij hebt volgens mij net al heel veel uitgelegd wat een platform doet. Mm-hmm. Maar misschien nog even in een nutshell van hoe het werkt.
Er zijn heel veel verschillende platformen, maar over het algemeen zie ik dat platformen het routinewerk automatiseren. En data beter inzichtelijk maken. Dus de workflow wordt vaak geautomatiseerd. Dus je krijgt automatisch reminders, dat soort zaken. En er zit een grote rol voor data in het bijhouden van de resultaten en in het efficiënt uitdraaien van rapportages bijvoorbeeld.
Maar ik ben een merk. Mm-hmm. Ik wil iets doen met influencers. Ik ga naar de site van jullie. En hoe verloopt dan het proces over het algemeen?
In het geval van Tim hebben wij een marktplaatsprincipe.
Ja.
Waarbij je of een privé of een openbare campagne uitzet. Dus of je weet al met wie je werkt.
Ja.
Nou, dan nodig je die gewoon uit voor je campagne. Stel dat dat niet zo is, dan zet je het uit op die marktplaats. Dan zijn er 4000 influencers die daarop kunnen reageren met een pitch.
Ja.
Dat is bij ons zo
dus
met
jij
een
zegt
pitch.
Dan, dit is de klus bij een spreken.
Wie wil er komen lunchen bij de Ademtoren, waar wij nu zitten bijvoorbeeld.
Ja.
Mensen die geven hun motivatie aan en zeggen, nou, ik ben altijd al bij de Ademtoren, dat weet iedereen. Of ik ben een vegan en ik ben altijd aan het testen waar ik het beste kan eten.
Lekker.
Dus op die manier komt de match tot stand en is er ook wat meer co-creatie mogelijk. Maar er zijn heel veel platformen die matching ook op een andere manier doen.
Ja.
En ik wil vooral niet te veel prediken voor eigen parochie, zoals het heet.
Mm-hmm.
Vervolgens kom je in een soort van workflow terecht waarin een platform de reminder stuurt van hey, vandaag is het tijd voor de content review, vandaag is het tijd om de content online te plaatsen. En er zit denk ik een belangrijke rol voor platforms in het bijhouden van welke content is al online, waar kan ik het vinden, wat zijn de real-time statistieken daarvan in een dashboard en in ook daadwerkelijk een efficiënt uitgedraaide rapportage. Want hoeveel mensen toch altijd zitten te klooien met PowerPoint en Excelletjes. Daar word ik helemaal kriebelig van, want dat gebeurt nog steeds. Screenshotjes en accountmanagers die op de bank 's avonds nog de Instagram stories aan het nakijken zijn. Wan na 24 uur verwijderen ze.
Ja. Overal moeten vragen van stuur me je screenshotje.
Ja, en ook voor de influencers, hè, want die hebben ook allerlei verschillende communicatiemethodes. De ene moet ze WhatsAppen, de andere die moeten ze mailen. Dat kan veel makkelijker. Maar goed, er zitten voor- en nadelen aan elke methode. En Wij werken bijvoorbeeld vooral met agencies, omdat agencies vaak heel goed zijn in het creatieve concept.
Wat voor type agencies zijn dat dan? Zijn dat dan influencer agencies, digitale of gewoon traditionele agencies?
Ja, we hadden het net al over van, nou, je hebt eigenlijk mensen die doen het of zelf, of ze doen het via een agency, of ze doen het via zo'n mediator, als bijvoorbeeld echt een agentschap van een influencer, of een RTL, of een Talpa MCN.
Ja, eventjes voor de volledigheid, een mediator kan dus ook een vader, een moeder, een broer, een zus of een echte manager zijn.
Ja, echt een vertegenwoordiger. Ja. De platforms. Dus agencies, mediators, platforms of do-it-yourself. Eigenlijk zou elke partij gebruik kunnen maken van een platform om zijn leven wat makkelijker te maken. Mm-hmm. Maar heel veel platforms beoefenen zelf ook die adviesrol. En daarmee worden ze ineens concurrent.
Yeah.
Dus waarom komen mensen naar 365 of naar een PR-bureau toe? Omdat ze de wereld als geen ander snappen en omdat ze een creatief concept kunnen maken en de influencers goed kennen. Dat betekent niet dat dat soort partijen niet alsnog gebruik kunnen maken van de voordelen van technologie en innovatie.
Absoluut. Dat is ook een aanrader om dat te doen natuurlijk.
Ja.
Ja. Nee, wij doen inmiddels ook niet meer alles met de hand, gelukkig. Al een tijdje niet meer. Dus dat kan ik ook zeker beamen. Ik denk dat het ook een mix moet zijn tussen technologie en ook de menselijke maat. Want ja, op zoek gaan naar een bepaald type influencer is één. En een tool kan wel zeggen van, nou, dit is een goede match. Maar dan moet je toch echt eventjes nog even goed gaan beoordelen of dat wel echt zo is. Misschien even goed om te vertellen. Ik weet niet hoe jij de markt ervaart. Ik ervaar het als dat het heel snel drukker begint te worden qua partijen die er momenteel eigenlijk op instappen. Heel veel traditionele partijen, PR-bureaus, die bijvoorbeeld dat erbij gaan doen. Of digitale bureaus die die influencer marketing aan hun portfolio toevoegen. Maar ik zag in het onderzoek van NeoReach dat er vorig jaar alleen al 320 nieuwe agencies en platformen zijn bijgekomen.
Ja, ik heb die ook gezien.
Het is echt bizar veel.
Ja.
Heel veel nieuwe partijen. Ja. Dus volgens mij zijn het alleen nog maar de nieuwe partijen. En niet zo eens de partijen die het al wat langer meelopen en het ook gaan doen. Ja, dus vandaar, dat was eigenlijk ook het idee om hier maar eens mee te beginnen. Yeah. Want als je zoveel partijen hebt, het is best wel niet transparant, zeg maar.
Yeah.
Ja, wanneer doe je nou wat? Je hebt dus vier verschillende partijen. Je hebt de agencies, dus dan besteed je het eigenlijk echt uit. Je hebt de mediators, dus mensen die eigenlijk managen, die één of meerdere personen managen.
Ja, zo noem ik ze, maar er is geen verzamelnaam nog echt voor, geloof ik. Maar
ja, management misschien.
Management, ja. Agentschap.
Dan heb je de platformen inderdaad. Tim is dan een hele bekende. En in Amerika heb je bijvoorbeeld Influential, Hyper. Ja. In Nederland heb je nog andere grote partijen?
Ja, zeker. Je hebt Join, Influentials. Ik vind het heel bijzonder dat ook al heb je ook internationaal zoveel platforms, dat er nog steeds geen winnaar is. En misschien is dat ook wel omdat er telkens meer differentiatie is überhaupt.
Ja.
Ik bedoel, deze business blijft groeien, exponentieel toenemen. Er zijn nu ook, mijn ouders beginnen ook, weet je wel, langzaam beginnen ook oudere leeftijden.
Die gaan ook management starten?
Nee, niet management starten, maar waar het een paar jaar geleden natuurlijk alleen nog maar voor jonge tienermeisjes was, zie je dat er nu veel bredere publieken ook op deze manier content tot zich nemen.
Ja.
Maar misschien dat het daardoor komt, maar eigenlijk zou ik zeggen dat er op een gegeven moment gewoon een platform moet gaan winnen. En dat er qua agencies alleen maar meer differentiatie en specialisatie gaat plaatsvinden.
Dat denk ik dus ook. Twee podcasts geleden had ik een hele leuk gesprek met Marcel Molenaar over B2B influencer marketing.
Ja.
En ik denk dus ook dat binnenkort de eerste B2B influencer marketing partijen gaan opstaan. Het is nog een beetje early days daar. Maar ja, ook daar zie je dus ook specialisaties zien. Misschien op bepaalde markten, food, fashion. Absoluut. Heel deze discussie doet me eigenlijk denken aan de opkomst van social media platformen en social media agencies. Want hoeveel tools hadden we niet om social media te monitoren? Radian6 had je destijds, wat nu Salesforce is. En tegelijkertijd heel veel verschillende tools om te kunnen posten. En te kunnen meten hoe succesvol jouw Instagram, Facebook is als het ware.
Ja.
En dat is ook een tijdje geweest dat je overspoeld werd door heel veel verschillende partijen. En uiteindelijk is daar wel een soort consolidatie geweest.
Ja, een soort shake-out.
Ja, ja, en heel veel partijen zijn overgenomen, samengegaan. Mm-hmm. En wat je ook ziet is dat heel veel platformen zelf daar ook in zijn gestapt. Dus in het begin had je nog een tool nodig om Facebook-advertenties in te kopen. En nu kan dat via Facebook zelf.
Ja.
En de rapportage vanuit de platform wordt ook beter.
Dat maakt ook wel de positie van platforms best wel kwetsbaar. Die afhankelijkheid van de social kanalen.
Ja.
Bijvoorbeeld in de vorm van die API's, waar bijvoorbeeld op Instagram heel veel mee gebeurd is de afgelopen anderhalf jaar. Zie je dat het zomaar eens zo zou kunnen zijn dat die platforms overbodig gemaakt worden. Er was... Hoe heette dat bedrijf nou? Zij zijn gewoon volledig failliet gegaan omdat de API van Instagram is ingetrokken.
Ja.
En,
of je moet geen voor betalen, dat kan natuurlijk ook. Hè?
Want als je een platform bent die vol het bestaansrecht berust op de data die je uit Instagram trekt. En Instagram zegt, hey, we doen de deur dicht.
Ja.
Dan sta je nergens.
Ja.
Dus dat is wel een gevaarlijk gebiedje waar nog heel veel interessants kan gaan gebeuren de komende tijd. Daar moeten goede CTO's bovenop zitten.
Ja, en absoluut. Maar ja, een platform zelf is natuurlijk ook een beetje gekleurd. Dus ik neem aan dat als Facebook hele goede tools gaat bieden om inzicht te krijgen...
Ja, maar gaan ze zich branden aan influencer marketing, denk je?
Nou ja, Instagram is daar wel al heel erg mee bezig. Die hebben natuurlijk al dat je als merk ook kan verkopen via Instagram. En dat influencers nu dus ook collaborations kunnen aangaan. Dus ook taggable producten in hun feed kunnen gaan laden. En dat las ik vorige week, dat influencers hun posts in collaborations ook kunnen aanbieden bij die merken, zodat die merken specifiek die posts kunnen gaan boosten.
Ja, ja. We hebben daar ook een keer al mee gewerkt. Ja. Als in, dat was wel via Facebook, maar je kan iemand gewoon uitnodigen als een soort van co-beheerder.
Ja.
En dan heeft de adverteerder helemaal de macht om een post te boosten richting de doelgroep die zij graag willen.
Ja. Ja, dan is de vraag of influencers dat weer willen, natuurlijk.
Ja, daar moet je goede afspraken over maken. Dat moet echt in de briefing van tevoren al duidelijk zijn wat dan die voorwaarden zijn, denk ik.
Ja, nee, absoluut.
Ja. Maar goed, ja, als je kijkt met die agencies, mediators, platforms of dat mensen het zelf doet, zou er heel veel kruisbestuiving kunnen plaatsvinden als mensen, net zoals wij, John, gewoon met elkaar blijven praten. Want uiteindelijk willen we allemaal hetzelfde. We willen mooie, authentieke content. Dat de verhalen van de merken verteld worden op een manier die onze aandacht waard is. Uiteindelijk zie je dat de echt gepassioneerde ondernemers en medewerkers van alle bedrijven in influencer marketing daarmee op één lijn zitten.
Mm-hmm.
En in plaats van dat iedereen het allemaal bij zichzelf houdt, dat je echt gaat kijken, oké, maar hoe kunnen we deze campagne opbouwen op zo'n manier dat we het maximale halen uit al deze partijen? Want misschien wil je een exclusief vertegenwoordigde influencer,
mm-hmm,
via Mediator X, met een waanzinnig creatief concept van Agency I, wat super efficiënt gemanaged wordt door platform Z, en ook nog eens hele mooie rapportages oplevert door platform Z, die vervolgens weer gecustomized worden en extra...
Ik denk wel dat het heel duur wordt dan, met zoveel partijen.
Ik denk dat het probleem is dat heel veel partijen de hele funnel ook zelf bij zichzelf willen houden voor bedrag X. Wij hebben op een gegeven moment ook gezegd, we stappen daaruit, we maken het modulair. Want als iemand alleen een rapportage zou willen...
Ja.
En ik denk dat dat wel iets is wat meer platforms zouden moeten doen. In plaats van dat je zegt, ik ben platform en je moet het creatieve concept bij mij en je moet alles. Ja. Doe waar je goed in bent.
Ja, eens. Jij noemde net een voorbeeld dat je alles zelf kan doen. En dat moet je willen natuurlijk, want dat is veel werk. Dat vergt ook behoorlijk wat kennis en expertise. Maar het kan wel. Kijk, een van de mooiere voorbeelden, Revolve uit de States... Ja, dat is een partij die had 70% van hun business, volgens mij iets van 1,8 miljard per jaar, uit influencer marketing. En die doen dat helemaal zelf. Die hebben eigen software, die hebben eigen mensen, eigen strategie ontwikkeld. En die hebben zo'n 3500 influencers
Zo bizar, close by. De grootte daarvan.
Dat is niet normaal. Ja, ja. Nee, dus eigenlijk het enige wat zij nog doen is influencer marketing. En ja, goed, daar horen events bij en noem maar op.
En jij vertelde over hun IPO. Dat vond ik ook echt...
Ja, ze zijn naar de beurs gegaan. Gewaardeerd op 1,5 miljard ook, geloof ik. En ik dacht een van de 5 meest succesvolle IPO's ever. En in hun filing, IPO-filing, kwam het woord influencer alleen al 79 keer voor. Dus ja, dat says something. Maar dit is denk ik de ene kant, of de extreme kant van het spectrum, dat je het 100% omarmt en er volledig induikt, zeg maar. En ik denk, ja, dat is de bovenkant. Meer kun je eigenlijk niet doen. Maar niet iedereen is zover dat ze dat zoveel omarmen. Zeker niet als je begint. Hè? Dus misschien moeten we daar even kijken. Als dat nou het ultieme is wat je zou kunnen doen als merk... dan kunnen we even kijken van wat is dan een beetje medium en wat doen de beginners?
Stel je begint je eigen kledingwebshop.
Ik ben een beginner. Ja, precies. Ja. Ik weet niet of het werkt. Misschien heb je ook niet te veel budget nog in het begin. Ja, waar start je dan?
Ja.
Dan doe je denk waarschijnlijk alles nog zelf. Ik denk ook dat je je eigen socials bijhoudt. Dus dan is het eigenlijk ook logisch dat je zelf op zoek gaat naar influencers.
Ja, ik geef zelf altijd de tip dat je aan je doelgroep moet vragen door wie word je geïnspireerd.
Ja, goed.
Dus ook voor lokale restaurants bijvoorbeeld. Mm-hmm. Die zeggen dan, ja, maar waar vind ik nou de bloggers uit Blaricum, bij wijze van spreken? Ja. Nou, vraag het gewoon aan je gasten in je restaurant.
Ga je ze gewoon zelf...
En dan is het dus blijkbaar zo dat jouw doelgroep geïnspireerd wordt door die influencers. En dat zijn de influencers die je moet hebben. En als je daar een persoonlijk gesprek mee aangaat. En het voordeel van zo'n klein bedrijf is vaak de gunfactor en het ondernemerschap en de passie die zo iemand goed kan overbrengen. Mm-hmm. En dan wordt het weer een heel persoonlijk iets. En ik denk dat iedereen dat juist in de wereld van influencer marketing heel erg leuk vindt en waardeert. En dan zal je zelf zien dat best wel grote influencers zeggen, oh ja, dat vind ik wel leuk om daar een keer iets mee te doen.
Ja.
Dus misschien is het wel, ik denk dat het ook uiteindelijk juist daardoor best wel makkelijk is om als kleinere ondernemer het zelf te doen. Is mijn mening.
Ja, ik denk dat je wel als kleine ondernemer een beter oor treft bij de wat kleinere, de micro-influencers dan de wat grotere. Ik bedoel, er staat ook nooit natuurlijk een telefoonnummer, wellicht een e-mail op de socials van de wat grotere influencers. Dus dat kan misschien wat moeilijker zijn om daarbij te komen.
Nou, en misschien de intentie. Want je moet niet iets komen halen, weet je wel. Je moet niet zeggen, hey, wil je mij heel veel publiciteit geven? Je moet ook iets komen brengen naar zo'n influencer toe. Al is het een compliment van, wauw, wat doe je dat op een waanzinnige manier. Ik ben zelf altijd bezig met foto's. En het lukt me nooit om zulke mooie foto's te maken.
Precies. Nou, dat is denk ik heel belangrijk in de outreach. Hoe ga je ze inderdaad enthousiasmeren?
Ja.
Maar ik denk ook de grotere, die kun je denk ik als wat hadden we gezegd, in Blaricum?
Een blogger uit Blaricum?
Als restaurant in Blaricum.
Restaurant,
ja. Je kan een paar keer bij me gratis komen eten. Daar komen de wat grotere ook niet meer echt hun bed voor uit natuurlijk. Ja,
leg de bal neer bij de influencer. Zeg, ik vind jou tof. Ik vind dat jij waanzinnige content maakt. Je spreekt mijn doelgroep aan. Ik zou graag eens willen praten over hoe we zouden kunnen samenwerken. En leg de bal dan neer bij de influencer van op welke manier zou jij dat voor je zien? Want misschien zeg jij wel, oh ja, dat moet in de vorm van een Instagram story swipe up naar mijn webshop.
Mm-hmm.
Terwijl de influencer met een veel leuker, veel effectiever idee kan komen.
Ja, waarschijnlijk wel. Kijk, als restaurant in Blaricum heb je natuurlijk niet zoveel kaas van gegeten wat werkt en wat niet werkt. Dus, maar ik denk sowieso een goede tip. Ook wij kijken daar nooit zo zwart-wit naar dat een influencer exact moet doen wat wij willen. Daar geloven wij totaal niet in.
Ja.
Het is echt ook juist per persoon een andere aanpak, andere boodschap. Daar is ook waar het succes eigenlijk in zit. En dat samen met hen ook ontwikkelen inderdaad. Ja. Dat is een goede tip.
Is wel vaak ook, dat hoor ik dan weer tegenwoordig heel veel, dat mensen ook benoemen, het kost zoveel tijd en zoveel energie om alles op maat met een influencer te doen. Is dat misschien ook een kracht van een agency, dat ze dat uit de handen nemen?
Ja, maar wanneer ga je nou wat doen? Dat blijft natuurlijk de vraag.
Ik heb nog wel iets leuks. Want we zijn gaan zitten met mijn team van... Oké, wat maakt nou dat mensen kiezen voor een agency, een mediator, een platform of dat ze het zelf doen? Welke factoren liggen daaraan ten grondslag? En wij kwamen op bereik, Dus welk type influencer, mega, macro, micro. Tijd, of heb je veel tijd om het zelf te doen of niet? Mm-hmm. Relatie, is het belangrijk dat je zelf een relatie met die influencer opbouwt? Of kan je dat ook, wil je dat ook uitbesteden? Mm-hmm. Geld, daar komt ie. Hoeveel geld heb je te besteden om de servers uit de handen te nemen? Data, wanneer je bijvoorbeeld via een platform werkt, zou je waarschijnlijk makkelijker toegang hebben tot meer data dan wanneer je het zelf doet.
Ja.
En risico op bereik en performance. Ja. Want wat we vaak toch zien is dat de grote mediahuizen hebben het vermogen om dat risico af te kopen en te zeggen, we garanderen bereik X. Stel daar wel de vraagteken bij, wat voor bereik is dat? Welke doelgroep is dat dan? Mm-hmm. Is dat wel organisch? Zijn dat organische volgers? Maar goed. Dus bereik, tijd, relatie, geld, data en risico, dat zijn eigenlijk allemaal factoren. En je ziet daarin, de luisteraar kan dat natuurlijk niet zien, maar wij hebben dat een soort van in een tabel gezet, waarin je elk factor ziet hoe je dat naar elkaar kan afwegen.
Misschien en, als iemand daar van de luisteraars interesse in heeft, stuur even een mail naar podcast@365.co en ik zorg dat naar je toe komt.
Ja, heel goed. Dat is een goed plan. Maar goed, de uitschieters, wel interessant voor de luisteraar misschien, is dat wanneer je met zo'n mega-influencer wil werken, dat je toch heel vaak via een agency of een mediator aan de slag gaat, omdat je die vaak niet kan vinden via een platform of er niet bij binnenkomt als je er zelf contact mee opneemt.
Ik denk ook dat je het agency een rol moet geven om te adviseren wie nou echt goed passen. Want ik denk dat een van de belangrijke, de match is toch echt, het lijkt een open deur, maar als die match niet goed is, dat komt een beetje over als je als zakelijk programma gaat adverteren op Nickelodeon, zeg maar.
Maar hoe gaat dat dan? Want dat is vooral in de early years was ik altijd een beetje daartegen aan het vechten. Hè? Dan zei ik, maar hoe kan het nou dat een agency zegt, je moet Pietje en Pukje hebben?
Ja.
Terwijl je niet eens van tevoren weet wat Pietje en Pukje wel ook daadwerkelijk die merkvoorkeur zelf hebben. Of dat ze daar.
Ja, ook hele goeie. Nou, ik denk dat het begint bij wie zou passen. Dus kruip in de huid van de doelgroep van de opdrachtgever. Kijk goed hoe die doelgroep eruit ziet. Zit daar een persona en op basis daarvan ga je zoeken. Kijk, wij gebruiken tools om te zoeken. En gaan vervolgens ook gewoon met onze eigen ogen de feed af om echt te bepalen of het klopt. En
qua look and feel.
Ja, en kijk, vergeet ook niet, wij doen het al sinds 2010. Dus wij weten ook een beetje wie waarop zit en wat goed werkt en wat voor audience iemand heeft. En dus die drie dingen, het bepaalt eigenlijk wat goed past. En dan voel je ook wel een beetje aan of iemand daarvoor open staat of niet. Mm-hmm. Maar dat is dan eigenlijk de laatste stap. Een heel belangrijk onderdeel.
Ja.
Of de samenwerking gaat slagen of niet. Want als iemand het niet ziet zitten, dan moet je het vooral niet doen. Want dan is er geen brand love.
Ja, en dan haalt het ook het hele imago van influencer marketing naar beneden.
Absoluut.
Want elke samenwerking die niet authentiek is, die niet oprecht is, die verlaagt het vertrouwen van de consument in deze vorm van marketing. Dus aan alle medevakgenoten.
Als wij lauwe reacties terugkrijgen, dan zeggen we ook laat maar zitten. Want dan gaat het gewoon niet werken. Want je wil ook gewoon dat het
maar
een beetje afstraalt.
Maar dat is wel moeilijk, kan ik me voorstellen. Want de klant wil die persoon. Die heb je inmiddels al gepitcht. Ja,
maar dat moet je dus ook dan adviseren om niet te doen, om die reden.
Ja. En als je nou kijkt naar bijvoorbeeld, want wat ook een belangrijke is bijvoorbeeld geld. Er zullen natuurlijk heel veel mensen een afweging willen maken. Besteden we meer geld aan de vergoeding van de influencer of meer aan de agency? In de early days was mijn challenger pitch ook vaak van, wij hadden zelfs als hashtag credit to the creators. 100% van de vergoeding gaat naar de influencers in plaats van de grote fees die van 30% tot 50%, 60% die ervan afgehaald worden. Hoe is dat vandaag de dag? Hoeveel van het budget? Wat is een gezonde? Nee, wacht, ik ga het anders zeggen. Wat is een gezonde verhouding tussen de vergoeding die naar de agency gaat en de vergoeding die naar de influencers gaat?
Ja, goede vraag. Ik denk dat dat heel erg scheelt. Kijk, als jij een grote campagne doet, een digitale marketingcampagne waar meerdere dingen bij komen kijken, abris, banners, advertising, dan moet er natuurlijk echt een creatief concept ontwikkeld worden. Even los van het aansturen van influencers, het vinden van de juiste influencers.
Jullie doen dat toch niet met abris en zo?
Ja, wij...
Abris?
Ja. Absoluut. Wow. Ja. Kijk, het is niet onze core business.
Als de influencer het gezicht is van...
Nee. Nou ja, bijvoorbeeld Voedingscentrum vorig jaar. Dat was een hele brede campagne waarbij we meer dan 20 vrij grote influencers hebben ingezet. Maar dat werd ook ondersteund door Abris en social ads. Dus dat is een heel breed ding. Maar daar zat een shop bij met t-shirts die werden verkocht. Dus daar zijn we way out gegaan. Maar goed, als je dan kijkt, wat geef je uit aan fees of aan media, bij wijze van spreken, en productie, ja, weet je, dan was het budget voor het agency relatief gezien klein.
Maar als we nou gewoon de meest basic influencer marketing samenwerking nemen, waarin er 5 influencers aan de slag gaan voor een merk. Mm-hmm. Het gaat puur om de content die zij creëren voor hun eigen doelgroep. Dus die delen ze zelf via hun YouTube-video, Instagram-kanaal.
Ja.
De influencers krijgen ieder ongeveer 1000 euro. Dus 5000 euro budget gaat naar de influencers. Mm-hmm. Bij een platform zou dan ongeveer 700 euro... tussen de 500 en de 1000 euro gemiddeld naar zo'n platform gaan, denk ik. Wat is de fee die naar een agency ongeveer gaat?
Ja,
leuk voor de luisteraars, ja, nou, standpunt innemen.
Ik denk dat wij wat hoger zouden liggen. Maar kijk, deze campagne waar jij het niet over hebt, dat leent zich ook niet echt voor een creatief concept.
Ja.
Dit is gewoon veel meer recht toe, recht aan. En dan is er ook gewoon minder waarde voor een agency. Ja. Want dan misschien voor het matchen, zou je kunnen zeggen, en het managen. Maar daar zit daar ook niet zo heel veel tijd in.
Kijk, vanaf wat voor soort influencerbudgetten gaat zo'n agency dan draaien?
Een beetje campagne zit wel rond 50. En dan kun je denken aan een paar grote influencers en wat kleinere. Wij geloven altijd in de mix, dus wat grotere en in combinatie met meerdere micro-influencers. Ook volg tijdelijk, dat je een soort van golfbeweging krijgt. Ja, en dan moet je echt wel aan een concept gaan denken. Wat gaan ze doen? Nogmaals over de voedingscentrumcampagne. Mannen moesten minder vlees gaan eten. Ja, dan moet het niet te belerend zijn. Het moet positief zijn. Dus er wordt echt een hele campagnestijl ontwikkeld. Een
campagne heb ik thuis ook gevoerd.
Ja, nee. Misschien zijn jullie ook wel beïnvloed. In plaats van dat je heel veel media inzet, zet je gewoon staan influencers in het hart van de campagne.
Ja.
En dragen die het ook, als het ware. En dat kun je nog wel ondersteunen met wat meer traditionele media.
Ja.
Maar dat zijn, dat is een andere aanpak. En, ja.
Maar jullie zitten misschien dan een beetje bijna tussen de mediators en de platform, de mediators en de PR-bureaus in.
Mm-hmm.
Want PR-bureaus die gaan ook al draaien voor de budgetten van...
Maar die hebben ook vaak gewoon een soort retainer en een soort van e-maillijst met influencers die zich hebben ingeschreven. Dus dat is mijn ervaring.
En heel veel PR-bureaus werken ook met platforms. Als in, wij hebben ook een hele grote groep van de klanten, dat zijn
maar heel vaak ook
PR-bureaus.
Non-paid, merk ik.
Ja, dat is iets wat wij zelf gelukkig hoog hebben gehouden. Wij staan ook bekend als een platform waar juist de betaalde campagnes in zitten.
Ja, terecht.
Ik vind ook, er zit ook zoveel waarde in. Ik bedoel, een copywriter, die betaal je ook. En iemand die, dus mensen maken gewoon ook hele mooie content.
Als je niet betaalt, dan wil je ook eigenlijk niet weten wat je aantrekt, denk ik.
Nou, en je gaat ook echt, dat klinkt heel, heel onaardig, maar ik wilde zeggen, dan vis je ook een beetje in het afvoerputje. Maar dat is niet helemaal, wat ik bedoel.
Dat zijn jouw woorden.
Dat is dus niet helemaal wat ik bedoel. Maar wat je hebt namelijk in de groep waarvan influencers die openstaan voor barters, heb je 2 verschillende groepen.
Ja.
Je hebt de ene groep en dat zijn de upcoming influencers die super gepassioneerd zijn, die gewoon een portfolio op willen bouwen, een netwerk op willen bouwen.
Ja.
En dan zit je als merk, als je zo iemand enthousiast krijgt, dan zit je voor een dubbeltje op de eerste rij.
Ja. Zeker als je net start, wil je ook wat leuke samenwerkingen op je naam hebben.
En er kan ook echt een mooie win-win in zitten. Ja. Want voor zo'n influencer is het ook echt een mooi opstapje en een goede manier om te leren hoe dit nou werkt, die wereld van influencer marketing. Want het is toch nog een beetje cowboylandschap.
Ja.
Maar je hebt ook een groep. En die groep, dat vind ik zelf een echt, daar krijg ik weinig energie van. dat is een groep die vaak gestart is om de verkeerde motivatie. Dus niet vanuit hun eigen passie. Of
nee, die
vanuit,
willen rijk worden.
Talent, nou, of ego. Die zien gewoon, ja, ik wil influencer worden. Oh ja, dan moet je wel elke keer leuke content maken. Ja. Oh ja, nou.
Wij kennen ook onze Pappenheimers.
Wat ken je?
Ja, nee, ik denk meteen aan een aantal die je eigenlijk op ieder gratis event tegenkomt.
Ja, nou ja, en dat bedoel ik met het afvoerputje. Nou, dit is echt, dit past eigenlijk helemaal niet bij mij om daar zo onaardig over te doen. Maar ik ben daar eigenlijk wel heel kritisch op. Nee, maar, want deze groep verpest het voor een hele...
Deze groep is niet authentiek.
Nee, is niet authentiek. En ze verpesten het imago van influencer marketing.
Zullen ook vaak kopen. Ja, is een beetje platgeslagen, maar ik denk dat zij ook followers kopen. Snel willen groeien, ego of juist heel snel willen verdienen. Dat zijn gewoon niet de juiste beweegredenen, zeg maar.
Nee. En ze drukken wel echt een stempel op de markt. Want ik denk dat er een toenemend negatief sentiment in de business is geweest het afgelopen jaar. Het gaat nu weer the way up in mijn ogen. Waarin met fake followers, het begon bij Anna met haar Shell-flesje. En het ging door met Arjen Lubach met Bye Bye Facebook. Rambam,
Dotan.
Maar gelukkig zien we nu weer de lift omhoog. Maar met dat negatieve sentiment heeft deze groep, denk ik, een heel belangrijke rol gehad. Want zij gaven het verkeerde voorbeeld.
Absoluut.
En dat zorgde ervoor dat het hele vertrouwen in influencer marketing ook afnam. En een wat negatiever imago kreeg.
All right. Even een stapje verder. Want ik zie dat we al eventjes bezig zijn. Maar ik denk nog wel die middelste groep, die wat verder zijn. En je hebt je eerste campagnes achter de rug. Die weet een beetje wat wel en niet werkt. En je hebt je eerste successen behaald en wilt doorpakken. Kijk, wij zien een enorme toename in programma's. Dus van, oké, stel je doet 3 campagnes per jaar. Dan is het slimmer om gewoon een programma te ontwikkelen met de mensen met wie je lekker samenwerkt.
Ambassadeurschap.
Ja, eigenlijk wel. En dat kan ook verder. Hè. Kijk eventjes naar Nikki Tutorials, die gewoon de beauty advisor is geworden van Marc Jacobs. Mm-hmm. En dan ook echt niet alleen superficial aan de buitenkant, maar echt een adviserende rol. Dat zijn hele mooie samenwerkingen. En zeker als je er dan meerdere van hebt. Hè, dus dan gaat het verder dan alleen eventjes producten aanprijzen. Dan gaat het ook dieper, als het ware.
Voorbij de sponsored post.
Ja, precies. En dan ga je denken van, hoe kunnen we nou met deze mensen een continue samenwerking aangaan? En wat is dan handiger? Ga je dan met een bureau werken of met een platform?
Nou, met de influencer. Ik denk dat wanneer je zo diep gaat samenwerken, dat het essentieel is. En dat kan uiteraard je met elkaar contact komen via een platform of via een bureau.
Ja, ik denk namelijk wel dat je strategie nodig hebt. Van hoe doe je het dan? En wat is nou, ik noem net een Revolve. Die hebben dat uiteindelijk, zijn nu heel ver. Maar daar kom je niet zomaar. Dus je moet daar wel een hele slimme...
Maar ik denk dat er mensen van een organisatie...
Ja.
Intern, die de DNA van het merk helemaal belichamen, dat zij met de influencer face-to-face aan tafel Absoluut. Moeten zitten. En dan is er een agency bijvoorbeeld voor een adviserende rol.
Misschien de creatieve, conceptmatige rol.
Ja, precies.
Maar ik ben het met je eens, want ik geloof ook dat het uiteindelijk, en dat is misschien echt, toch weer het Revolve voorbeeld, de ultieme variant, dat je eigenlijk alles zo'n beetje zelf kan doen. Nou denk ik wel dat je het een beetje misschien als media. Van weet je, hoe groter je wordt. Ja, misschien heb je dan een eigen mediaafdeling in dienst die media inkoopt. Dat is dan iets wat je, waar je voor kiest of niet voor kiest. Dat kan, maar je kunt daar ook natuurlijk gewoon je belangen leggen bij een mediabureau die zorgt dat het voor jou geregeld wordt. En dat geldt zelden voor tools. Je kunt ook één tool gebruiken die je omarmt en waar je alles uithaalt. Of je eigen software laat ontwikkelen zoals Revolve.
Ja, nee, ik denk wel dat als je dus zo'n programma aanpak hebt. Mm-hmm. En je bent dus op zoek naar oké, welke influencers kan ik een diepgaandere samenwerking mee aangaan? Want dat is wat je bedoelt, toch? Ja. Dat wanneer je niet direct op zoek bent naar de grootste influencer, maar wel naar de beste content creator met echt een hart voor jouw business of voor jouw merk.
Dat zou je dan ook een beetje moeten weten natuurlijk, want je hebt die campagnes achter de rug.
Ja, nou, maar ik bedoel meer van, dan is een platform wel heel interessant. Want dan kun je gewoon op een soort podium gaan staan en zeggen, welke super getalenteerde content creator heeft een hart voor ons product, voor ons merk, voor onze werkwijze. Mm-hmm. En dan wordt de match gemaakt op basis van die oprechte match.
Ja.
En vervolgens kun je met elkaar verder aan tafel gaan.
Maar kan het dan ook via een platform dat je op een gegeven moment, je bent al een jaar bezig.
Mm-hmm.
Je hebt van de influencers met wie je hebt gewerkt, een stuk of 10, maar je denkt van, nou, dat werkt erg lekker, daar wil ik verder mee.
Ja.
Kun je dan niet direct ermee gaan werken? Dus dat je van,
zeker. Maar als je dus vraagt van welke rol kan een platform dan spelen, als de match nou eenmaal gemaakt is,
dan gaat hij meer richting rapportage.
Dan is het rapportage. En dan is het, je kan het gewoon letterlijk zien. We hebben dat voor een ambassadeurschap van een grote bank gehad. Dat er gewoon een grote verzamelbak gecreëerd werd van alle content die door de verschillende ambassadeurs gedurende het jaar gecreëerd werd, met een maandelijkse uitdraai. En die toegevoegde waarde kan een platform dan, denk ik, heel goed spelen. Want zeker als je gewoon weet dat de ambassadeur de weg weet te vinden naar hoe ze hun content aan moeten leveren. En dat er dan gewoon continu uitdraaien gemaakt kunnen worden. Dan is dat, zorgt dat er wel voor dat je ook goed vinger aan de pols kan houden van, oké, en hoe gaat het? En moeten we die nog een beetje bijsturen? En zijn we tevreden met de samenwerking? Zeker als je daar een heel jaar mee doorgaat.
Ja, nou, ik ben het met je eens. Het is moeilijk om met tools alles over één kam te scheren, eerlijk gezegd. Maar dat een tool kan helpen in deze rapportage en het managen en absoluut. En daarnaast denk ik ook dat je specialisten nodig hebt. Dus dat wordt dan of een agency die jou helpt met het opstellen van de strategie. Die ook blijft zorgen voor een continue vernieuwing. Dat wat je blijft doen met influencers interessant blijft voor de doelgroep. Die kun je natuurlijk ook uiteindelijk zelf in huis nemen. Mm-hmm. Dat is natuurlijk ook een afweging.
Ja. Er zijn ook vaker nu influencer marketeers in huis. Mm-hmm. Of een influencer marketing team zelfs. Ja.
Maar dat vind ik ook niet meer dan logisch. Want dat hebben we natuurlijk ook gezien met, nou, überhaupt digital. Ja. Dat hebben we gezien met social.
Content.
De eerste influencer marketing teams binnen merken zie je nu opstaan. Want het ligt vaak nog binnen marketing of binnen social of binnen PR.
Ja.
Dus dat is niet meer dan een logische stap. Dus daar geloof ik ook absoluut in.
Ja. Bij Clues bijvoorbeeld, het horlogemerk domineert de groep influencer marketing experts. Dat is echt zo cool om te zien.
Ja.
Dat is dan weer een soort, misschien wel de Nederlandse Roof of Wolf, Clues. De manier waarop ze met influencers omgaan.
Ja. En ik denk dat er nog één stap verder is. Dat je gaat naar een model van adverteren. Hè, mensen irriteren naar een model waarbij je mensen gaat inspireren met content.
Die is leuk!
Van annoying to inspiring. Maar als je dat doortrekt, als je zoveel content blijft maken, ja, dan is het ook logisch dat je al die content niet alleen maar bij influencers neerlegt, maar ook zelf. Hè, dus dat je zelf een heel erg inspirerend YouTube-kanaal bijvoorbeeld start, waarbij je met allerlei influencers een eigen format ontwikkelt. En dan ben je eigenlijk aan het uitgeven. Dus als ik een keukenfabrikant ben, ja, dan ga ik starten met een food channel. Ben ik een automerk, dan ga ik inspireren op basis van autotrends en alles wat er omheen zit. Dus dan ga je veel meer die content maken waar je doelgroep eigenlijk op zit te wachten en gaat jouw merkverhaal eigenlijk een beetje naar de achtergrond subtiel.
Maar John, we moeten hier eigenlijk even een naam voor verzinnen. Want het is eigenlijk een soort influencer-like content.
Mm-hmm.
Een soort van content die men, de content nieuwe stijl, zoals de influencers het geïntroduceerd hebben in onze wereld.
Mm-hmm.
Wat voor naam zou daar nou bij passen?
Nou, ik schud hem niet zo uit mijn mouw.
Nee.
Ik noem het een beetje publishing, maar dat publishing is natuurlijk nog een heel erg
daar heb ik niet de associatie
woord
mee.
Nee, dat denk je natuurlijk meteen aan papier.
Ik denk dan aan een ouderwets publicatiehuis, een beetje.
Ja.
Misschien een prijsvraag voor de luisteraars.
Ja, precies. Oké. Okay. We hebben heel veel gezegd. We zijn starten naar volledig omarmen van influencer marketing gegaan, zoals het voorbeeld van Revolve. Het is dus niet zo makkelijk om te zeggen, wanneer start je nou met een platform, wanneer met een agency? Want je kunt ook beide inzetten. Nou goed, niet ieder platform is hetzelfde. Want de ene heeft, kun je bijvoorbeeld niet rapportage lostrekken van de marktplaats. En sommige agencies hebben misschien zelf software of kunnen niet samenwerken met platformen.
Ik denk eigenlijk dat, dat het er naartoe moet. Dat, of dat je het zelf doet, of dat je het via een agency doet, of via een mediator. Dat alle partijen het vanzelfsprekend gebruik maken van de voordelen van technologie.
Dat sowieso, ja.
Dat, daar vind ik dat we naartoe moeten. En dat het in plaats van landje pik en ik doe de hele funnel, hou ik bij mezelf. Dat er echt kritisch gekeken wordt van ik kan minder uren maken wanneer ik een platform inzet. Dat betekent dat ik minder inkomsten haal. Maar daar staat tegenover dat het geheel allemaal veel meer pijnvrij wordt en frictieloos, zowel voor de influencer als voor de marketeer en de opdrachtgever. Dus dat die transitie nu na een paar jaar gewoon eindelijk eens een keer gemaakt wordt. Want we automatiseren alles. Ik bedoel, mijn hele huis is smart, notabene.
Kijk, jij zei het net zelf ook, ik zeg het ook altijd, het is momenteel het Wilde Westen. Maar ik denk, als je serieus aan de gang gaat met influencer marketing, dan moet je je laten adviseren. En of je nou zelf een adviseur in huis haalt, of dat je daar een gespecialiseerd bureau voor inschakelt, dat is een ander verhaal. Maar ik denk dat je niet in de valkuilen wil lopen die... wij doen het sinds 2010. We hebben echt alle dingen meegemaakt. Dat je daarvan kan profiteren. En dat je hoe dan ook als je het strategisch gaat inzetten, een specialisme in huis moet halen. Op wat voor manier dan ook. Freelance, een bureau. Nou, misschien zijn er platformen met een specialist. Ik denk wel vaak, schoenmaker blijft bij je lees. Dus ik ga geen platform ontwikkelen. Ik denk als platform, dat je eigenlijk ook niet te veel op de creatieve stoel moet gaan zitten. Dat je moet kiezen voor wat je wil. Dus wil je een creatieve campagne of strategisch programma, dan kom je eerder richting een agency. En wil je het professioneel doen, dan komt er altijd technologie bij kijken.
Ja.
All right.
Nou.
Heb misschien nog een laatste tip voor de luisteraars.
Ik denk dat het is dat we allemaal nieuwsgierig moeten blijven. Dat we ook ik, terwijl ik al 6 jaar lang hier fulltime mee bezig ben en vaak erover spreek en kennis daarover deel. Ook ik heb elke keer dat ik een sprekersklus heb weer dat ik me even opsluit en me ga bijscholen, mezelf ga bijscholen en weer me
Maar daarom
wonder.
Ben jij ook een specialist.
Ja, maar elke keer weer denk ik, maar ik weet het nu allemaal wel. En verwonder ik me weer over de ontwikkelingen die er zijn, de mogelijkheden die er zijn. En inmiddels bijvoorbeeld mensen denken, wat zou het fijn zijn als ik gewoon een afrekenmodel kon hebben waarbij ik alleen maar betaal voor wat ik verkoop. Dat kan gewoon. Dat bestaat gewoon. Laat je inspireren door China en Amerika. En hou de innovaties in de gaten. Ja. Want er is heel veel aanwezig in de markt wat ons leven een stuk makkelijker en leuker maakt. En de content inspirerender.
Dat vind ik ook. Het is, en ik vind het best wel een uitdaging. Ik vind het leuk, maar het is een uitdaging om bij te blijven. Want je hebt nieuwe platformen. Je hebt dingen als TikTok die aan het ontploffen zijn. Je hebt virtuele influencers. Kentucky Fried Chicken met een eigen virtuele influencer. Ja, wat betekent dat? En hoe zet je dat dan weer in? Dus blijf je ogen open houden. Daar ben ik helemaal met je eens. Maar laat je ook informeren van tijd tot tijd.
Ja, ja.
All right. Dorrit, mag ik jou onwijs bedanken voor deze leuke aflevering.
Yes.
Voor jouw input.
Heel graag gedaan.
Top. En ook bedankt voor het luisteren. Mocht je nog ideeën hebben, vragen hebben, of dus inderdaad het model van Dorrit willen ontvangen, stuur even een mail naar podcast@365.co. Bedankt.
Technologie is dus een belangrijke factor. Het bespaart tijd en levert heldere rapportages op. Of je nu kiest voor een agency of platform. De vraag is echter meer of je alles zelf geautomatiseerd wil doen of externe expertise, bijvoorbeeld op concept of strategie, in huis wilt halen. Creativiteit valt nu eenmaal moeilijk te automatiseren en is in grote campagnes van belang voor impact en originaliteit. Zo kom je voor YouTube-formats of een virtuele influencer ook uit bij een agency. Datzelfde geldt als je je eigen mensen op wilt leiden tot homegrown influencer of inzet op business to business. Voor de laatste zijn er namelijk geen goede platformen of marktplaatsen. Maar zeker als je start met influencer marketing en de kosten wilt drukken, of je juist zo groot bent dat je alles in huis haalt, is een platform weer handig. En het kan je veel tijd besparen. Vraag het Dorrit en mij over een jaar nog eens. Daar zijn er vast weer veel zaken veranderd. In september zijn we weer terug met een nieuwe podcast en gaan we starten met een reeks afleveringen van merken die waardevolle insights met ons willen delen. Heb je nog leuke suggesties van merken? Laat het dan even weten via podcast@365.co. En vergeet niet te abonneren of te sharen als je deze aflevering nog met anderen wilt delen. Thanks voor het luisteren.